We zullen vanmiddag deze bijeenkomst, deze bejaardenmiddag, maar beginnen met het zingen van de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Tweede vers van de lofzang van Zacharias. We zullen samen Gods woord gaan lezen en we doen dat uit het eerste hoofdstuk van Lucas. Lucas 1, de versen 57 tot en met 66. Ik zei Lucas 1, vers 57 tot en met 66. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam van zijn vader. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. Wij willen samen eerst bidden. Heren, we mogen samen uw aangezicht zoeken in deze ogenblikken. We mogen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons deze bejaarde middag geeft. Dat we elkaar hier mogen ontmoeten. En wat nog belangrijker is, heren, niet dat we elkaar mogen ontmoeten, maar dat we hier ook vanmiddag rondom uw woord mogen samen zijn. En dat dat woord ook onze aandacht vraagt. We hebben er zojuist een gedeelte van gelezen, gedeelte van dat Advents-evangelie. Juist ook in deze Adventstijd, in de weken, die dagen die aan het kerstfeest voorafgaan. Heren, wij willen uw grote naam ootmoedig danken dat u het niet bij Advent gelaten hebt, maar dat de belofte ook vervuld is, dat gij gekomen zijt, Heere Jezus Christus, en dat gij in de volheid des tijds hier op aarde zijt verschenen, en dat gij uw werk ook hier op aarde inmiddels volbracht hebt, en dat er nu volkomen genoegdoening gedaan is voor al de zonden van degene die door genade u mogen vrezen. Heren, wij willen u ootmoedig bidden dat u het evangelie voor het eerst of bij vernieuwing ook zou willen heiligen aan onze harten en dat wij mensen mogen zijn in wier ziel die heilsverwachting leven mag en die heilige begeerte aanwezig mag zijn om de Heere Jezus, het kind van Bethlehem, te leren kennen als de zaligmaker. Zoals de engel hem ook heeft aangekondigd aan de herders. U is heden geboren Christus de Heere in de stad Davids, de zaligmaker. Heren, zo moeten wij hem toch ook leren kennen. Want buiten Jezus is geen leven. We bidden u om uw onmisbare zegen over deze bijeenkomst. We bidden u om uw zegen over de overdenking van uw woord en over alle andere dingen die vanmiddag gebeuren zullen. Geef ons een goed samen zijn, ook in de onderlinge gesprekken. En mogen wij u de Heere als het allerhoogst en eeuwig goed kennen. En in die kennis van u ook toenemen. Heere, wij bidden u ook voor degenen die hier niet zijn kunnen. Zijn altijd weer, ook onder de bejaarden, die vanwege hun lichamelijke gebreken en moeite niet of niet meer op zo'n bijeenkomst als deze kunnen aanwezig zijn. Heren, met het ouder worden komen er vaak ook zoveel bezwaren en zoveel moeite dat we niet meer kunnen zoals we graag zouden willen. En dat we mede daardoor ook eenzaam worden en dat het stil om ons heen wordt. Wij bidden, Heren, dat gij al diegenen die weg moeten gaan ook helpen en bijstaan wilt en dat u ze in hun ouderdom ook bezoeken wilt met uw heil en met uw genade. Denk aan degene die ziek zijn. Heren, we hoorden dat mevrouw van de Bogen het ook niet in orde is. Geef haar herstel en geef dat ze door uw goede hand nog weer opgericht mag worden. En wilt u uw gunst aan haar en aan allen bewijzen. Heere, hoor ons naar uw grote ontferming om Jezus wil. Amen. Hartelijk welkom allemaal vanmiddag op deze bijeenkomst. Het is, als ik het zo even schatten moet, net ongeveer dezelfde opkomst als de vorige keer. Misschien een of twee meer, maar het zal niet zoveel uitmaken. We hopen ook nu weer op een goede samenkomst. Ik moet u zeggen dat het programma voor mijzelf ook niet zo erg bekend is op het ogenblik, maar ik weet alleen wat ik nu moet doen en de rest dat wachten we maar af, net zo goed als ik. Het enige wat ik weet is dat we vanmiddag een ogenblik naar het woord van God willen gaan luisteren en dat zullen we nu ook gaan doen en dan wil ik een ogenblik met u nadenken over wat we zojuist hebben gelezen in het eerste hoofdstuk van Lucas en dan met name dat wat we in het 65ste vers vinden en in het tweede deel van dat vers namelijk. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. Al deze dingen, en het is uit het verband wel duidelijk welke dingen dat zijn. Dit woord waar we dus een ogenblik bij stilstaan, dat staat beschreven in het evangelie kort nadat ons verteld is van de geboorte van Johannes de Doper en van de naamgeving van dit kind van Zacharias en Elisabeth. En u zult begrijpen, dat was natuurlijk best stof voor gesprek in die kringen. Ten slotte, Zacharias en Elisabeth waren beide op hoge leeftijd gekomen. En er staat eerder in Lucas 1 dat Elisabeth door het volk om haar heen de onvruchtbare genoemd werd. Mensen zijn soms toch wel wreed, nietwaar? Ook in het geven van bijnamen. En zo werd er over Elisabeth als over die onvruchtbare gesproken. Wat voor haar toch al een smart en een verdriet was. Maar in ieder geval, kinderen hadden ze niet en toen er dan toch een kind kwam, eerst wisten de mensen dat zozeer nog niet, omdat Elisabeth zich een aantal maanden verborgen gehouden heeft. Maar toen uiteindelijk het duidelijk was dat ze in verwachting was en toen het ook geboren was, dat kind dat ze verwachtte toen, en zo gaat dat natuurlijk onder mensen, toen is er nog wel het een en ander zo afgepraat. Niet altijd even verheffend misschien, want wat wij te zeggen hebben is, laten we eerlijk zijn, niet altijd even verheffend. En er wordt ook vaak niet alleen maar gesproken over de dingen die echt zo zijn, maar er wordt ook wel eens wat bijgefantaseerd. En er wordt het wel eens wat omheen gemaakt en het wordt wel eens mooier gemaakt en het wordt ook wel eens lelijker gemaakt. Mensen zijn niet altijd ook in de manier waarop ze over anderen praten op de juiste wijze bezig. En daarom moet de Heere in het 9e gebod tegen zonde op dat terrein ook nogal wat waarschuwen. Maar laten we aannemen dat er ook op een goede manier over gesproken is. Over het feit dat Elisabeth dat kind kreeg, het feit dat Zacharias in zijn ouderdom vader werd. En vooral toen dan bij de naamgeving van dat kind het ook eigenlijk al heel anders ging dan de mensen verwacht hadden. Want de mensen dachten dat kind dat zal natuurlijk wel naar zijn vader heten. En als die de keus hadden gehad om dat kind een naam te geven, dan hadden ze dat kind Zacharias genoemd. Dat blijkt ook wel uit wat we gelezen hebben. Maar er was een gebod van de Heere en dat lag een andere richting uit. De Heere had de naam voor dat kind anders bepaald. En toen Elisabeth dat te kennen gaf en toen Zacharias dat via een schrijftafeltje ook nog te kennen gaf, toen hebben de mensen zich daar alleen maar over verwonderd dat hij Johannes moest heten. Er was niemand in de familie die zo heette. Dus waarom zou dat kind dan zo moeten heten? Niettemin, zo wilde de Heere het. Johannes is zijn naam. En op alle vragen die ze toen stelden, of die ze toen hadden, kregen die mensen geen antwoord. En dat is mee ook weer aanleiding geweest om over al die dingen te spreken. Er werd veel over gepraat. We begrijpen dat. De menselijke natuur, als we die een beetje kennen, dan weten we dat de mensen nogal praatgraag zijn. Zeker als het over bijzondere dingen gaat. Hoe is er nou over gepraat daar? Kunnen we daar ook nog wat van zeggen? Jawel, want het woord van onze tekst zegt dat er vrees kwam over allen die rondom hen woonden. En het volgende vers zegt, alle die het hoorden namen het ter harte. En ze hebben de vraag gesteld, wat zal toch dit kindeke wezen? Dus dat praten over al die dingen, dat gebeurde op een bepaalde manier. Ze waren ervan onder de indruk. En ze hadden allemaal wel begrepen dat dit kind toch iets bijzonders zou zijn. Wat zal er van dat kind worden? Kind op zo'n wonderlijke manier geboren uit deze ouders en dan met zijn naamgeving gaat het al zo anders. En dan heeft de Heere kennelijk een bedoeling met die naam. De Heere is genadig, zoals de naam Johannes betekent. Wat zal toch dit zijn? Maar u merkt dat met al hun praten over deze dingen en met al hun belangstelling die ze daarvoor hadden, ze wel geëindigd zijn in een vraagteken. In een vraagteken. En hoe komt het nu dat ze niet verder komen dan een vraagteken? Was er een antwoord op die vraag, wat zal toch dit kindeke wezen? Ja, zeker, want ver voor zijn geboorte was het al gezegd wat dit kindeke zou wezen. Hij zou heen gaan in de geest en in de kracht van Elia. Hij zou de weg van de koning gaan bereiden. Dat was allemaal bekendgemaakt. Dat had de engel Gabriel aan de toekomstige vader Zacharias al duidelijk gemaakt. En, maar deze mensen, ze begrepen het niet, ze wisten het niet, ze geloofden het niet, of ik weet niet hoe het zat, maar zij eindigden in het vraagteken. Ik denk dat dat vandaag ook nog gebeurt. Vandaag wordt er ook een hoop gepraat. En als het over de dingen van Lucas 1 en Lucas 2 gaat, dan wordt er in de wereld en dan wordt er in de kerk ook nog best een hoop gepraat. En ook een hoop gepreekt. En dan gaat het over de dingen, die dingen. De geboorte van Johannes, de geboorte die nog wondervoller was, de geboorte van de Heere Jezus Christus. En dat van Zacharias en dat van Elisabeth en dat van de herders en dat van Simeon. Er wordt veel gepraat over die dingen. Er wordt veel gemediteerd. Bij elke gelegenheid moet een meditatie gehouden worden. En dan ook nog de kerkdiensten en dan ook nog de zondagsschool. En dan, nou ja, en buiten de kerkelijke kringen om hebt u natuurlijk ook allerlei kerstfeestvieringen met scholen en nou ja, elke vereniging die zich een klein beetje respecteert, of het een kerkelijke of een wereldlijke vereniging is, er wordt toch nog wel wat aan kerst gedaan. Maar hoe vaak eindigen ook wij met onze gesprekken in het vraagteken? Als je dat vergelijkt wat die mensen in Judea besproken hebben en wat er in ditzelfde hoofdstuk Lucas 1 gezegd wordt over die twee anderen, Zacharias en Elisabeth, als u het vergelijkt, dan ziet u dat het toch niet nodig is om in een vraagteken te eindigen. Wat lezen we van Elisabeth? Even iets eerder in dat hoofdstuk. In hoofdstuk vers 41. En als de geschieden als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? En als je het van Zacharias leest in vers 67, en Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. En dan ziet u dat daar geen vraagteken aan het eind staat. Maar dat ze het door de Heilige Geest geleerd hebben wat het betekent. Met andere woorden, als het alleen maar gaat om wat wij zo zien en wat wij er zo van horen en wat wij met ons mensenverstand, en dat is een verduisterd mensenverstand, van zouden kunnen begrijpen, dan eindigen we in het vraagteken: wat zal toch dit kindeke wezen? En of dat nou op Johannes de Doper of op de Heere Jezus betrokken zal worden, je kunt van beide vragen: wat zal toch dit kindeke wezen en wat betekent ten diepste, en dat is de vraag waar veel mensen toch eigenlijk geen antwoord op weten, niet meer op weten of nog nooit geweten hebben. Wat betekent kerstfeest eigenlijk? Veel mensen sollen dan wat rond met een kind in een kribbe en praten over allerlei romantische tafereeltjes, en die weten het kerstfeest ook niet anders te vullen dan met een beetje sfeer en een beetje romantiek, en dan moet er van alles en nog wat aan tierenlantijnen bij. Maar het eindigt, als het om het wezenlijke gaat, in een vraagteken. Maar Zacharias en zijn vrouw Elisabeth hebben het allebei geleerd door de Heilige Geest. Het wordt er beide keren bij gezegd. Door de Heilige Geest hebben die twee geleerd wat het antwoord op de vraag is. Wat zal toch dit kindeke, en ook wat zal toch dit kindeke met een hoofdletter wezen? God heeft zijn volk bezocht. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Elisabeth spreekt over de moeder van haar Heere. Zo weet ze hem, zo kent ze hem. En Zacharias zegt: God heeft zijn volk bezocht. De Heere heeft een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht. De Heere heeft ons bezocht, de opgang uit de hoogte, dat zijn geen vragen, dat zijn antwoorden. Dat is het stellige, het zekere, het waarachtige van Gods kerstevangelie. En hoe leert een mens dat? En hoe zegt een mens dat na? In diezelfde weg waarin Zacharias en waarin Elisabeth het gezegd hebben. En dan ziet u tegelijkertijd ook het verschil. Want in die tekst die ik u las, in vers 65 staat dat er veel gesproken werd van. Je zou beter kunnen lezen over deze dingen. De mensen praten erover. Maar de dingen die staan toch op een afstand. En ze zien er wel wat van en ze praten erover. Elisabeth praat eruit. De moeder mijns heren. En Zacharias spreekt eruit als hij zegt: God heeft bezocht en verlossing gebracht zijn volken. En door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dat is nou het verschil. Dan kun je over dezelfde dingen praten, maar je praat er heel anders over. De een praat er beschouwelijk over en komt toch ook niet verder dan een vraagteken. De ander praat er vanuit de persoonlijke betrokkenheid, vanuit de ondervinding uit, met ervaring voor eigen hart en leven. En Elisabeth mag in het geloof spreken over mijn heren. En Zacharias mag spreken over God heeft ons bezocht. En dat is nou het hele verschil. Niet alleen maar waar we over praten rondom kerstfeest, maar ook hoe we erover spreken. En God heeft heel wat gegeven om over te spreken. En God geeft door zijn genade nog altijd aan zijn volk ook de ruimte om er eens uit te spreken. Door de geest, door die geest van toen, die nog dezelfde geest is, die deelachtig maakt, die toepast, die er persoonlijk deel aan geeft. Dat is een gezegend kerstfeest, als we het zien dat mijn Heere tot ons komt, als we zien God heeft ons bezocht met zijn innerlijke ontfermingen en zijn barmhartigheden. En wij zouden toch eigenlijk geen rust mogen hebben voordat we dat weten. Ja, nou zou je natuurlijk kunnen vragen, waar praten wij over? En waar hebben wij het over in deze dagen? Mogelijk ook wel over de dingen waar die mensen in Judea het over hadden. Maar hebben we het er alleen maar over? Of spreken we er ook door genade uit? Nu geef ik dan de gelegenheid maar over aan de diakenen die voor de rest de verantwoordelijkheid hebben.
Vereniging, die zal wat laten horen. En we mogen af en toe ook nog wat meezingen, heb ik begrepen. Dus er liggen al wat plaatjes op tafel. Daar kan u ook meekijken wat er gezongen wordt. Als de meisjesvereniging klaar is, dan zal ik verder wel afkondigen wat er nou verder gebeurt. Mevrouw Sprong zal in ieder geval nog een verhaal vertellen, maar dat komt straks wel.
Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. We zingen nu met elkaar Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond.
Thank you. zolang al geleden heeft de profeet gesproken van de Heere die eenmaal zou komen zou, maar het volk, ze kon het niet meer geloven, ze twijfelden aan Gods trouw. Toch ergens in Nazareth, dat kleine stadje, woonde een vrouw, Maria genaamd. Ze wilde met Jozef de timmerman trouwen. De plannen daarvoor waren al beraamd.
Maar God had juist haar Maria verkoren voor de uitvoering van zijn grote plan. Zij mocht de moeder des Heren worden en niemand in Nazareth wist daarvan.
Alleen Maria, door de engel van God gezonden, die door zijn komst eerst wel ontdaan, uit genade de woorden van God mocht geloven en stil achter Gods wil moest staan.
De keizer Augustus, een machtig man, en hij gaf bevel dat ieder zichzelf moest laten beschrijven, want zijn macht kennen, ja, dat wilde hij wel.
En de beschrijving moest geschieden in de plaats waar de voorouders hadden geleefd. Maria en Jozef hoorden ook de tijding en vast hebben ze van schrik gebeefd.
Want ze waren uit het geslacht van David, dus moesten zij samen naar Bethlehem gaan. De koning David was immers daar geboren, dus samen zijn zij op weg gegaan.
En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Ad gaat voor nu voor ons een stukje spelen. Ik meen dat dat een citer is. Straks nog eens spelen? Ja, gaan we eerst even verder.
De wegen waren vol van mensen, haast iedereen die moest op pad, want allen hadden van de keizer hetzelfde streng bevel gehad.
Voor Maria was de reis zoveel zwaarder, want er was, zoals door Gabriel voorzegd, de God de schenker van alle leven, de wonderen geheim in haar lichaam gelegd.
En na vele dagen van moeizaam reizen kwamen ze eindelijk in Bethlehem aan. Maar och, geen plek was er meer voor hen beiden. Met vrije plaatsen was het gedaan.
Zo liepen zij samen door de stad te dwalen, waar niemand een rustplaats had voor de nacht. Maar God heeft zelf toen die twee mensen naar de stal in Bethlehem gebracht.
Nu konden zij eindelijk gaan rusten, maar slapen die nacht konden ze niet. Want in die nacht, in dat huis voor dieren, is een groot wonder toen geschied.
God hield zijn woord, want daar werd geboren, in een stal toen niemand het meer had verwacht, Gods Zoon, de zaligmaker der wereld. God vervulde zijn woord in die stille nacht. De herders, vlakbij in Efrata's velden, hielden in diezelfde nacht wat herders uit de streken over hun kudde de wacht. Ze spraken van de Messias, door God al zo lang beloofd, maar dat is al zo lang geleden, bijna niemand die het nog gelooft.
Maar dan is er plots in het donker een fel verblindend licht. De herders, ze schrikken en beven en bedekken hun aangezicht. Maar hoort, dan is er een stemme die zegt, herders, vreest gij niet, ik breng u uw blijde boodschap, er is een wonder geschied.
Deze nacht is hij geboren in een stal niet ver hier vandaan. Gods Zoon, de
de redder der wereld. En als u daarheen zult gaan, is dit voor u een teken. In een krib is hij gelegd, gewonden in doeken. En het woord dat ik spreek is echt.
En dan is daar met de engel een hemelse legermacht. Die zingen tot Gods ere in die eerst zo stille nacht. En de herders verlaten hun kudde, zijn naar Bethlehem gegaan, hebben ook de stal gevonden en toen naar binnen gegaan.
Ze vonden daar de Messias, hebben aanbeden en geëerd. En met een jaagtoon in hun hart zijn ze daarna teruggekeerd.
Hier speelden Diana en Margaret op hun viool. Dan wilde ik Ad ook nog eventjes de gelegenheid geven om nog wat te spelen voor ons. Ad speelt voor ons Stille Nacht. Dankjewel, Ad.
Je hebt het in het oosten, het is...
mag u een gedicht voorlezen wat als titel heeft Wij gaan met haast naar Bethlehem. En het is geschreven door dominee A. Troost. Wij gaan met haast naar Bethlehem. Een herder is geboren. Wij zien daar in een kribbe hem die zoekt wat is verloren. Een herder als een lam zo klein, een koning die een knecht wil zijn. Hij roept, maar wie zal horen? Wij staan verbaasd in Bethlehem. Is dit de goede herder? De koning die met luide stem zou spreken, volk trek verder. Trek verder uit de slavernij, trek verder. Ik maak u vrij, dit lam. Is dit die herder? O God, laat ons in Bethlehem geen grote woorden spreken en zeggen, wij zijn van hem. Wanneer niet is gebleken dat wij bereid zijn om zo klein, zo lijdzaam als dit lam te zijn, dat weigert zich te wreken. Wij staan beschaamd. In Bethlehem blijkt meer dan ooit tevoren. De vrede is alleen aan hem die weerloos werd geboren. Dit lam heeft ons geopenbaard, Gods rijk, een koning zonder zwaard. Wie horen wil, die horen. We willen nu nog tot slot met elkaar zingen de lofzang van Maria met als samenzang en dan het eerste en het derde vers. Mijn ziel verhef Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten.
Nou, ik vind dat jullie dat mooi gedaan hebben, hoor. Vrienden, bedankt wel allemaal. En ook Ad, voor het spelen. En dan lussen jullie wel wat lekkers. Glasje limonade, versnaperingen. En ook voor de dames is er nog een bosje bloemen.
Vijf gaan we weer verder. Dan zal mevrouw Sprong ons een verhaal vertellen. Mevrouw Sprong die staat al te popelen om te beginnen. Dus als iedereen binnen is, dan zullen we beginnen.
Schelle fluit klinkt buiten de brakken waar de vrouwen slapen. Schril klinkt het nog eens en nog eens. Harde voetstappen gaan. En een harde stem klinkt: opstaan, voortmaken. De vrouwen worden wakker. Ze wrijven zich de ogen uit. Is het nu al morgen? Het slaap is het enige wat hun ellende doet vergeten. Ze staan op. Natuurlijk, ze moeten op appel. Esther zegt: moeder, we moeten opstaan hoor. Maar moeder zegt: ik kan niet. Ik kan niet, Esther, ik ben ziek. Maar moeder, het moet hoor. Ik heb koorts, kind. En mijn borst doet zo'n pijn. Ik kan niet. En dan gaat de deur van de barak open. Een Duitse soldaat komt binnen. Even kijken of iedereen toch al weg is. En dan ziet hij daar die twee vrouwen. Opstaan, zegt hij, voortmaken. Moeder is ziek, zegt Esther. Ziek, dat kan hier niet. Niemand is hier ziek. Opstaan, het is geen vakantie, hoort. Opschieten. En met zijn bajonet port hij moeder in de zij. Ze moet opstaan. En dan probeert ze overeind te komen. Maar na een paar stappen valt ze. De Duitser vloekt. En dan geeft ze over. En dan gaat hij weg. Na eerst Esther nog vermaand te hebben dat ze op moet schieten. Weg. Hier vandaan. Naar appel moet ze. Naar haar werk. En dan gaat Esther. Wie zijn Esther en haar moeder? Het zijn Joden. In 1941 is Esther haar vader opgepakt. Ze hebben nooit meer wat van hem gehoord. Nu is het 1943. Ze is samen met haar moeder ondergedoken geweest. En op dat adres was nog een onderduiker. En dat was een christen. Ze hebben goed geluisterd naar die man. Hij heeft hen verteld dat de Messias, dat Jezus van Nazareth, waarlijk de Zoon van God was. Ze hebben samen in de Bijbel gelezen. Ze hebben samen gebeden. Toen moesten ze weer vluchten. Ze zijn in Apeldoorn gekomen. Ook weer op een onderduikadres. Dat waren ook christenen. En daar hebben ze ook gehoord van Jezus van Nazareth. Dat hij waarlijk de Zoon van God is. Moeder geloofde dat de christenen gelijk hadden. Ze leerde bidden. Samen met Esther. En die mensen waar ze ondergedoken waren. De Heer zou hen helpen. Maar er komt een razzia. En ze worden ontdekt. Onbegrijpelijk, zei men. Zo'n schuilplaats. En dan toch ontdekt. Zo zijn ze gebracht in Westerbork. Dat kamp lag dicht bij Assen. Midden op de hei. En nu zitten ze hier. Elke dag komen er nieuwe mensen bij. En elke week, elke dinsdag, gaat er een trein vol met mensen naar Duitsland. Naar Auschwitz. Wat dat betekent, dat weten ze niet aan volle. Maar ze begrepen daar wel dat het daar veel erger was als hier in Westerbork. Na 12 uren werken komt Esther terug in de barak. Daar ligt moeder. Ze heeft de deken en de deken van Esther over zich heen getrokken. Ze rilt van de koorts. Moeder, hoe is het nu? Ach, kind. Ik ga sterven. Nee, moeder, dat kan toch niet? Ja, kind. En de Heere is goed voor mij. Want ik mag bij hem komen. Want de Heere Jezus heeft het ook voor mij verdiend. Mijn schuld betaald. O, moeder, zegt Esther, maar dan ben ik helemaal alleen. Nee, Esther. Je zult nooit alleen zijn. Want de Heere zal altijd bij je zijn. Je mag altijd bidden. En hij hoort altijd als je oprecht bidt. Nog één keer slaat moeder haar ogen op. Het is alsof er een glans over haar gezicht komt. En dan zegt ze, Esther, mijn dochter, ik heb gedroomd dat je vrij was. Dan sluit ze haar ogen en ze is niet meer. Esther huilt. Nu is ze helemaal alleen. O ja, ze weet het wel. De Heere is er. Gelukkig kan ze nog bidden. Maar de Duitsers zijn haar vijanden. En de vrouwen in de barak ook. Ze zijn immers afvalligen. Ze zijn christenhond geworden. Ze worden gescholden. Zo gaat Esther alleen haar weg. Maar ze weet wie er met haar meegaat. Ze werkt van de morgen vroeg tot de avond laat. En dan is het dinsdag. Zal zij erbij zijn om naar Duitsland gebracht te worden? Waar zal ze dan terechtkomen? En dan bedenkt ze de laatste woorden van moeder. Esther, ik heb gedroomd dat je vrij kwam. Maar hoe moet ze vrijkomen? Hoe kan ze hier nu vandaan vluchten? Ze hebben wel eens verteld, en ze heeft dat ook gezien natuurlijk, die afrastering rond het kamp is wel 5 meter hoog. En het is allemaal prikkeldraad, kort op elkaar. Je kunt er niet tussendoor, je kunt er niet onderdoor, laat staan er overheen. Toch gaat ze die avond eens buiten kijken. Ze staat met haar rug tegen de barak aan. De lichten die flitsen van de wachttorens. Er zijn er 5. Overdag zit er 1 man in. En 's nachts zitten er 2 in. En als het nog maar nauwelijks donker wordt, dan schijnen de lichten over het kamp heen. Eerst de eerste wachttoren. 30 seconden. Tweede, 30 seconden. Derde, de vierde, de vijfde. 30 seconden. Het lijkt niet lang, maar het lijkt voor Esther wel heel lang. En na die 5e is het 2 minuten donker. Ja. En als het licht dan weer aangaat, dan ontdekt ze opeens dat tussen de 2e en de 3e wachttoren onderaan een lichte glooiing is. Bij het prikkeldraad. Zou ze daar onderdoor kunnen? Ze ziet weer het licht komen. En weer schat ze het in. Zou ze daar onderdoor kunnen? Misschien wel. Zou ze het proberen? Als ze het niet probeert, kan ze niet vluchten. Ja, ze zal het proberen. Nu niet. Ze zal het morgen proberen. Ze gaat nu terug naar de slaapzaal. De meeste vrouwen slapen al. Esther kan eerst niet in slaap komen. Esther bidt. Heere, wilt u mij helpen? En is dat de weg? Moet ik die gaan? De volgende morgen is op tijd op de appel, net als iedereen. En ze werkt de hele dag. Maar als ze op haar stroozak gaat liggen, en als iedereen slaapt, is Esther nog wakker. Wat zal ze doen? Wat zij zal doen? Ze wacht tot de wacht voorbij is. Ieder half uur hoort ze de wacht voorbij gaan. Nee, ze zal eerst haar knieën buigen en bidden of de Heere met haar mee wil gaan. En als ze dan gehoord heeft dat de wacht voorbij is, dan staat ze op. Ze rolt haar deken op. Oude, vieze deken. Met gaten erin. Die neemt ze mee. Die kon ze nog wel eens nodig hebben. Voorzichtig loopt ze tussen de slapende vrouwen door. Voorzichtig doet ze de buitendeur open. Smal stukje. Ze kan er precies doorheen. Deur voorzichtig dichtgemaakt. En daar gaat ze. Ze gaat aan dezelfde kant staan als gisteravond. De lichtflitsen komen er weer aan. Het is de derde. 30 seconden. Ja, ze ziet het. Die glooiing, daar moet ze heen. De vierde vloekt aan. 30 seconden. De vijfde. 30 seconden. En dan is het 2 minuten donker. En dan holt ze zo hard ze kan daar naar dat stukje met die glooiing onder dat prikkeldraad. Daar moet ze zijn. Zou ze het halen in 2 minuten? Het is nog een hele afstand. Ze komt langs dat bord waar met grote letters op staat: verboden te vluchten. Er wordt niet gewaarschuwd. Er wordt meteen geschoten. Esther gaat er voorbij. Haastig schuift ze haar deken eronder door. En dan flitst het licht weer aan. Ze laat zich vallen. Ze beweegt zich niet. Het licht gaat over haar heen. Ze ligt gelukkig iets in de schaduw van de wachttoren. Als de laatste weer weg is en het 2 minuten donker wordt, dan schuift ze zo snel mogelijk onder het prikkeldraad door. O, ze blijft nog wel even hangen, maar dat geeft immers niet. Ze pakt de deken en ze snelt weg, zo hard ze kan. Toch moet ze voorzichtig zijn. Want die heide is ongelijk. Er zijn kuilen, er groeien struikjes. Daar kan ze makkelijk overvallen. Voorzichtig en toch hard lopen. En dan flitst het licht opnieuw aan. Ze laat zich vallen en ze trekt de deken over zich heen. Het licht gaat over haar heen. Van de eerste, van de tweede. Soms lijkt het net alsof dat licht maar op haar blijft schijnen. Als ze nu ontdekt wordt, wat dan? De vijfde wachttoren. En dan is het weer 2 minuten donker. Daar gaat ze. Ze holt weer zo hard ze kan de heide over. En als de wachttorens weer aanflitsen, dan is ze buiten het licht. En kan ze doorlopen. Ze blijft zo hard als ze kan lopen. Toch voorzichtig. Ze mag niet vallen. Als ze al een heel eind gelopen heeft, komt ze voor een sloot te staan. De maan is ondertussen opgekomen. Dat is wel fijn, want nu kan ze toch wel iets zien. Wat moet ze nu doen, nu ze voor die sloot staat? Zal ze met die sloot meelopen? Of zal ze er overheen springen? Hij is wel breed. En dan aan de andere kant verder? Nee, met schrik denkt ze opeens aan de andere morgen. Want dan zullen ze zeker haar gaan zoeken. En dan rilt ze als ze denkt aan die bloedhonden. Ze heeft ze vaak gezien daar op het kamp. Ze heeft ze vaak gehoord. En dan weet ze het opeens. Ze zal door die sloot heen lopen. Dan zijn ze haar spoor kwijt. Want water, daar kunnen die honden niet aan ruiken. En dan gaat ze. Hoe diep zou hij zijn? Tot net boven haar knieën komt het water. Dat gaat. Voorzichtig gaat ze er doorheen. Een heel eind heeft ze al gelopen. Zou het nu genoeg zijn? Ze zal nu maar aan de kant gaan. Ze gaat aan de overkant van de sloot eruit. En nu weer maar lopen. Hé, ze komt bij een bos. Nou ja, wat zal ze doen? Langs de slootkant blijven lopen of zou ze het bos in gaan? Ach, ze zegt, Heere, zegt ze, wilt u mij de weg wijzen? Ik weet het niet. En dan gaat ze het bos in. Ze loopt totdat, ja, ze komt aan het eind van het bos. Ze kijkt weer de hei over. En aan de andere kant ziet ze akkerland. Ja, wat zal ze nu doen? Het wordt al een beetje licht in de morgen. Ze moet wegkruipen. Ze mogen haar niet ontdekken. Weet je wat? Ze zal een plekje opzoeken om te slapen. Ja, maar zo. Ze loopt een stukje dat bos in. En dan kijkt ze goed rond. Ja, en daarnaast, naast een boom ziet ze dan... Ja, een kuil is het niet, maar toch wat dieper. Ze zegt, daar ga ik liggen. Ze rolt zich in die deken en daar gaat ze liggen. Ze slaapt spoedig en lang. Ze slaapt heel de dag door, zelfs nog de andere nacht. Want als ze wakker wordt, dan denkt ze, hé, ik geloof dat het licht wordt. Ja, zo lang heeft ze nu geslapen. Ik ga weer maar verder lopen, zo denkt ze. Ze loopt maar een stukje... In dat bos maar, want daar, dat val je het minste op natuurlijk. En ze heeft nog niet ver gelopen, of dan hoort ze stemmen. Stemmen. Wat zou dat zijn? Ze schrikt. Wie zouden daar zijn? Ze kruipt weg, ze gaat achter een boom staan. En dan hoort ze op een gedempte manier spreken en ze hoort zeggen van... Nou Jaap, jij aan deze kant, jij geeft wit licht, hè? En Kees, jij aan die kant, jij geeft groen licht. Maar je moet wachten tot ik het commando geef. Wat zou dat zijn? Zo denkt Esther. Ze houdt zich schuil. Ze hoort een paard hinneken. Ze hebben een paard bij zich. En dan, een poosje later, dan hoort ze een vliegtuig ronken. En ze ziet hoe dat vliegtuig komt zakken. En dan hoort ze opeens roepen, licht! Even groen en even wit. En dan weer uit. En dan hoort ze zeggen, hij heeft het gezien hoor, het is genoeg. En dan ziet ze hoe er parachuten uit het vliegtuig vandaan komen. Aan die parachute, daar hangt wat. Want dat kan ze niet zien. Maar er wordt wat gedropt. Wat zou dat toch zijn? Het zijn Hollanders. Dat kan ze anders spreken horen. Maar wat zou het zijn? Als het vliegtuig klaar is, haalt hij zijn parachutes op. En hij gaat weer verder. En de mannen, ze gaan haastig aan het laden. Opschieten, zo snel mogelijk. Ze doen het zo zacht en zo snel mogelijk. En Esther, ja, wat zou ze nu doen? Moet ze nu voor de dag komen of moet ze zich schuilhouden? En dan denkt ze, ik waag het erop. Ik ga weg. En dan gaat ze. Daar staat ze opeens voor die commandant die dat sein gaf voor dat licht aan. En ze zegt, zijn jullie goede Hollanders? Die mannen schrikken. Goede Hollanders, zegt die man. Wie ben jij? En waar kom jij vandaan? Ik ben gevlucht, het Westerbork. Ongelovig kijken ze haar aan. Hoe heet je dan? Vraagt die man. Esther, zegt ze. Ja, je hebt wel een Joodse naam, dus dat zou wel kunnen. Wat zie je eruit, kind? Zouden er nog meer mensen zijn? Nee, er is niemand meer. Ik ben maar alleen. En dan gaat ze. Zullen we ze dan maar meenemen? Ja, dat zal het beste wel zijn. En dan mag ze op de wagen meerijden naar de boerderij. Dat is niet zo ver weg. De deuren van de schuur staan al open. En ze kunnen zomaar binnenrijden. Snel gaan de deuren ook weer dicht. Het is een opluchting voor die mannen. Gelukkig, het is geslaagd. Er zijn deze nacht wapens gedropt voor de ondergrondse. Kom maar eens van die wagen af, zegt Dirk tegen Esther. Daar komt ze. Hij doet een deur open en hij gaat. En dan komt hij in de keuken. Daar is een vrouw bezig, ze roert in de soep. Want die mannen zullen best wel wat lusten als ze terugkomen van de nachtelijke karwei. Zo, Dina, ik heb wat voor je meegebracht, zegt Dirk. Zo, zegt Dina. Ze kijkt om en dan ziet ze Esther staan. Wat is dat nou? Wat ziet dat kind eruit? En wat een bange ogen. Dina heeft gelijk medelijden met haar. Ze is gevlucht uit Westerbork, zegt ze. O, zegt Dina. Zullen we dan maar eerst een warm bordje soep eten? Medelijden vervult haar. Ga maar zitten, zegt ze, op de keukenstoel. En daar zit ze, achter een bordje soep. Dat smaakt haar. Dat zal smaken. Maar eerst bidt ze. Dina en Dirk kijken elkaar verbaasd aan. En als het klaar is, dan zegt Dirk, ben jij christen? Ja, zegt Esther. Op ons onderduikadres hebben we christenen ontmoet. En daar hebben we van geleerd dat Jezus waarlijk de Christus is. Die geboren is in Bethlehem. Nou, zegt Dirk. Je mag wel blijven hoor, tot de oorlog voorbij is. En dan zien we wel weer. Hij gaat terug naar de schuur om de mannen te helpen met het lossen van de lading. En Esther lepelt haar soep op. En nee hoor. Ga maar hoor. Als Esther haar soep op heeft, dan zegt Dina. Kijk eens, ik heb warm water gemaakt ondertussen. Er staat een bad voor je klaar. Kun je lekker wassen. En er liggen schone kleren. Ja, ze zijn wel van mij, ze zult je wel niet passen. Maar dat zal nu wel niet erg wezen. Oh, ze kan niet heugen dat ze zich zo lekker gewassen heeft. En schone kleren aan. En als het klaar is, dan zegt Dina, kijk eens, ik heb een bed klaargemaakt. En nu zou ik eerst maar lekker proberen te slapen. Ja. Hoe dankbaar is Esther? Dankbaar. Ja, zegt ze. Ze zegt, de Heer heeft mij geholpen. Hij heeft mij de weg gewezen. En heeft gezorgd dat jullie de droom van mijn moeder waarmaakten. Dat ik vrij zou worden. Voor ze in bed stapt, buigt ze haar knieën. En ze dankt God voor zijn bewarende hand op haar weg. En dat ze nu hier mag zijn. Heere, zegt ze, dat hebt u gedaan om Jezus wel, die geboren is in de stal van Bethlehem. waar de engelen van gezongen hebben. En de mensen een welbehagen. Ja. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En daarna volgt, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit haar val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Laten we dat zingen. Het is Psalm 89, vers 8 en vers 7.
Thank you.
hartelijk dank, mevrouw Sprong, voor dit verhaal. Geeft ons ook te denken, nietwaar, dat de Heer soms langs hele wonderlijke wegen nog weer mensen met het evangelie in aanraking brengt. Ja. Wij zijn ongeveer aan het eind van dit programma gekomen. Niet dat wij nu al deze samenkomst gaan besluiten, want u weet natuurlijk dat we ook vandaag, net als andere keren, ook nog met elkaar de maaltijd zullen gebruiken. Maar dan moet eerst de zaal nog wel wat in gereedheid gebracht worden. En daar gaan we dus nu gewoon maar even op wachten totdat dat gebeurt. En als ze ons nodig hebben en als wij hier van plaats moeten veranderen, dan horen we dat wel